Dat lied houdt u nog te goed. We willen ons samen zijn plaatsen onder de zegen en de leiding van de opgestane Heer die vanavond ook in ons midden is. En wij spreken uit: onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die de maker is van ons, van jouw persoonlijke leven. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ook van mijn kant heet ik u allen bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u bent gekomen. Verrassend hoeveel mensen toch op de avonddienst ook hier zijn. Geweldig om dat zo te mogen zien. Alle bijzonder hartelijk welkom. Ik breng u ook de hartelijke groeten over uit Hengelo. Uw moedergemeente, dus bij deze. We hopen en we strekken ons daarnaar uit vanavond dat God ons een bijzondere zegen wilt geven. Ik wil straks in de prediking met u stilstaan bij, denk ik, een heel bekend gedeelte. Een gedeelte wat u al vaker hebt gelezen voor uzelf en ook waarschijnlijk al wel vaker predikingen over gehad hebt. Het gedeelte van de voetwassing, Johannes hoofdstuk 13. We hebben dat in onze eigen gemeente ook gedaan, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Omdat ik denk dat met het gedeelte van de voetwassing, de kern van die boodschap daar is dat de Heer Jezus een bepaald soort mens zoekt die zijn missie kan doorgeven hier op aarde. Die zijn missie kan doorzetten hier op aarde. En hoe zien die mensen eruit die hij kan zenden? Die hij kan zenden met die volmacht: als ze jou ontvangen, ontvangen ze mij. Als ze jouw woorden aanvaarden, dan aanvaarden ze mijn woord. En hoe zien die mensen er nu uit? En ik denk dat de Heer Jezus daar, als ik het zo mag zeggen, met een levende workshop simpelweg laat zien wat voor soort mensen dragers zijn van zijn missie. Ik wil u vanavond allereerst een gedeelte voorlezen uit Lucas hoofdstuk 22... Een paar versen. Lucas 22. Vers 31. En vers 32, waar de Heer Jezus aangeeft dat hij bidt voor Petrus, bidt voor Simon. Dit is wat er staat, vers 31. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Dit is een heel bijzonder vers en ik hoop dat u het in uw Bijbel hebt onderstreept. Ik hoop dat u dit vers uit uw hoofd hebt geleerd. Hier staat dat Jezus bidt voor Petrus. Ik denk dat de inhoud van dit gebed ook de bede van de Heer Jezus voor ons allemaal is. Maar heel specifiek bidt de Heer Jezus voor Petrus dat zijn geloof mag standhouden. En de opdracht die Petrus krijgt is dat hij na Pinksteren de broeders zal gaan versterken. Dit hoort heel erg bij de bediening van Petrus. Het was een broeder die voortdurend bezig was om de gemeente van Jezus Christus te versterken in haar geloofsovertuiging. En hoe deed hij dat? Deze tekst hoeft u niet op te zoeken. Ik lees hem u voor uit de tweede Petrusbrief. Daar staat het volgende. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod van uw apostelen, van de Here en Heiland. Dit is bijzonder, u moet dit even pakken. Petrus zegt hier: dit is wat ik doe met het schrijven van deze brieven. Ik wil jullie geloof wakker houden. Dat is waarom we ook elke zondag bij elkaar komen. Dat is waarom we in de bidstonden en de bijbelstudies bij elkaar komen. Om dat zuiver besef wakker te houden. Ik denk dat wij de neiging hebben om regelmatig, als het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk, als het gaat om het doen van Jezus wil, de neiging hebben om in slaap te dommelen. En Petrus ziet het als zijn opdracht om de gelovigen te versterken. En hoe doet hij dat? Door hun voortdurend wakker te schudden. Door hun voortdurend te zeggen, denk aan wat er in Gods woord staat. Bedenk het gebod dat Jezus door ons aan u gaf. En vanavond gaan we naar dat bijzondere gedeelte waar de Heer Jezus een fundamentele opdracht meegeeft aan de gemeente. En ik hoop dat u allemaal wakker mag zijn op dit punt. Dat u allemaal het verlangen hebt om dat te doen wat de Heer Jezus van ons vraagt in Johannes hoofdstuk 13. En ik denk dat het een opdracht is van nagenoeg alle predikers om dat besef. Wie Jezus is, wat hij voor u en voor mij gedaan heeft. Om dat voortdurend wakker te houden. Want wat zijn we rijk als we de Heer Jezus in ons leven mogen kennen. Wat zijn we rijk, wat zijn we zalig als wij doen wat hij ons heeft voorgedaan. We bidden om een zegen. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we van u de opdracht hebben gekregen om het van elkaar te houden, om elkaar te dienen, om voortdurend ons te buigen naar u en naar elkaar toe en voortdurend elkaars voeten te wassen. Voortdurend bereid zijn om te zeggen, ik wil niet gediend worden, maar ik wil dienen. Voortdurend te zeggen, Heer Jezus, kom met uw genade en help mij om elke keer weer die geringe plaats in te nemen. Help mij elke keer weer om vanuit dat innerlijk faillissement in uw voetstappen te gaan. U bent Heer en Meester in ons leven. En wij zullen ons nooit boven u kunnen of mogen verheffen. Dus als u diende, dan vraagt u ook van ons dat wij elkaar dienen en daarin u dienen. En zo willen we bidden voor dit uur dat we bij elkaar zijn. Wilt u ons zegenen, Heer Jezus? Als we zo dadelijk gaan zingen, Heer, laat het een lofprijzing zijn voor u. En dank u wel, Heer, dat u vanavond zo hier in ons midden bent, door uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar onze muzikanten. En terwijl we naar hen luisteren, zullen beide collectes gaan plaatsvinden. En dan zingen we aansluitend met elkaar opwekking 277, Machtig God, Sterke Rots. En ik stel voor dat voor zover mogelijk we dit zoveel mogelijk staande met elkaar gaan zingen. Opwekking 277, we gaan eerst luisteren naar een stuk muziek en beide collectes zullen dan ondertussen gaan plaatsvinden.
Thank you.
gaat u zitten. We willen met elkaar het bekende lied zingen uit de bundel van Johan de Heer 219. En ik hoop dat u zo vanavond ook naar deze samenkomst bent gekomen met een luisterend hart, want spreek mij van Jezus, mijn heiland, het eerste en het derde couplet. Als u al wat langer uw Bijbel leest, dan weet u dat op de dag dat Jezus stierf om 3:00 middags, het voorhangsel wegscheurde van boven naar beneden en de toegang tot het heiligdom vrij is. En door Jezus mogen we ook vanavond naderen voor de troon van de Vader. Mogen we stil worden bij Hem hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. En daar mogen we leren om van binnen stil te zijn. Dat is vaak een probleem voor ons, maar toch maar stil worden van binnen. En luisteren naar datgene wat God ons vanavond wil doorgeven. Opwekking 245 hier in uw heiligdom.
Thank you.
Dank u wel voor de begeleiding. Prachtige liederen. Geweldig om met u te zingen. U hebt de reputatie om geweldig te zingen en u bevestigt dat vanavond opnieuw. Een grote heiland. En we gaan zijn woord openen. We gaan eerst bidden dat we mogen begrijpen wat er staat. Zullen we bidden om de opening van Gods woord, de Bijbel. Heere Jezus, dank u wel dat u uw Heilige Geest aan ons hebt gegeven, die ons in de waarheid leidt. Dank u wel, Heere Jezus, dat u door de Heilige Geest al de woorden die u gesproken hebt in herinnering gebracht hebt, ook bij de apostelen, die het onfeilbaar hebben neergeschreven, zodat wij vanavond hier in Enschede uw woord kunnen openen in die diepe zekerheid. De Bijbel is Gods woord. Wat God wil zeggen, komt vanuit zijn woord tot ons. Eerbiedig vragen wij u, Vader, dat wij mogen begrijpen wat er staat. Soms klinken er zoveel stemmen in ons hart. Soms worden we zo getrokken aan onze emoties, aan ons hart. U vraagt, Heer Jezus, wilt u dat allemaal tot bedaren brengen? En dat wij nu kunnen luisteren naar uw woord. Wilt u mij helpen, Heer, om het goed uit te leggen naar uw wil? Zegen ons en open uw woord voor ons op dit moment in Jezus' naam. Amen. Als u de Bijbel hebt meegebracht, dan nodig ik u uit om die te openen bij Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13, we gaan daar de versen 1 tot en met 20 van lezen. Leest u of luistert u mee. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijne, die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, Jezus, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op en hij legde zijn klederen af en nam een linnendoek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmede hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zeide tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. En Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en wederom plaatsgenomen had, zeide hij tot hen, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Maar het schriftwoord moet vervuld worden. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Thans reeds zeg ik het u, eer het geschiet, opdat gij, wanneer het geschiet, gelooft dat ik het ben. Voorwaar, amen, amen, ik zeg u. Laatste vers, ik zeg u, wie ontvangt, die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover dit prachtig en indrukwekkend gedeelte uit Gods woord. Ik hoop dat dit gedeelte geweldige impact al heeft gehad in uw leven. En dat het misschien vanavond ook zo mag werken dat het uw hart weer opnieuw recht zet. En weer opnieuw u zo in de rechte sporen om zijns naams wil mag gaan. Het thema voor de overdenking is het keurmerk van een christen. Het keurmerk van een christen. Ik ben niet zo heel goed in goud, maar ik heb mij wat laten vertellen. Het schijnt zo te zijn dat 14 karaats goud heel erg goed is. 8 karaats goud is weer net iets minder. Ik was zelf nauwelijks in staat om bladgoud te onderscheiden van massief goud. Maar als u wil weten of u zuiver goud hebt, dan wordt er een kroontje ingezet en dan staat er een getalletje onder. En dat getalletje staat voor het aantal karaats, het goud dat u dan hebt gekocht. Daar zit een hele bijzondere geschiedenis achter. En dan moeten we heel even terug naar het Londen, het oude Londen van al een hele tijd terug. Daar waren een aantal juweliers van Goldsmiths Hall en zij gingen er prat op. Zij wilden ook dat als klanten bij hun goud kochten, dat ze wisten, dit is zuiver goud. En daarom dat zij met dat keurmerk waren begonnen. Zij stampten er een klein krootje in met onder het getal. En later is dat door de wet in Engeland overgenomen. En eigenlijk vanuit Engeland is dat over heel de wereld het keurmerk geworden van zuiver goud. Dan staat dat kroontje erop met eronder, zeg maar, de zuiverheidsgraad van het goud. En dan weet je wat ik heb, het staat erop. Ik weet wat ik heb, het keurmerk staat erop. Wat het pretendeert te zijn, dat is het ook werkelijk. In het gedeelte van vanavond denk ik dat de Heer Jezus, in alle heiligheid gesproken, maar het keurmerk van een christen stampt op zijn discipelen. Zoals het kroontje gestampt wordt op het goud, drukt hier de Heer Jezus het keurmerk van zijn discipelen, een keurmerk van een christen op zijn discipelen. Dit is wat de Heer Jezus zegt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt. Dit is het keurmerk waaraan de wereld zal herkennen dat jullie mijn discipelen zijn. Hoe? Indien gij liefde hebt onder elkander. Heel even. Als u iets hebt met een ander en het staat u in de weg. Als er een bepaald probleem is met een persoon. En als u merkt, mijn liefde voor hem is aan het verkillen. Los het op. Los het op. Als er iets is wat de slagkracht van de gemeente breekt. Als er iets is wat de missie van de gemeente lam legt. Dan is het wel dat mensen onderling met elkaar gaan strijden. Het keurmerk is dan niet langer zichtbaar. Jezus zegt, dit is het keurmerk van mijn gemeente. Ze hebben liefde onder elkaar. Als er liefde is onder elkaar, Gods liefde, niet de menselijke liefde, maar de agape-liefde, dan zal de wereld erkennen, dit zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus. Zo moet je zijn, wil je de Heer Jezus volgen. Het gedeelte van vanavond, zou kunnen zeggen, is een levende gelijkenis. Is een workshop waarin de Heer Jezus zijn volgelingen voorbereidt voor het doorzetten van de missie die hij is begonnen. U weet waarschijnlijk het moment dat de Heer Jezus dit doet, deze workshop, deze levende gelijkenis aan zijn discipelen geeft, is het de avond dat hij gearresteerd zal gaan worden. En de volgende dag zal hij gaan sterven van het kruishout. 40 dagen later zal hij opvaren naar de hemel en in totaal 50 dagen later zal het Pinksteren zijn en begint de missie van de gemeente. En het ligt op het hart van de Heer Jezus om zijn volgelingen. En van de 12 is er eentje waarvan hij weet, die is al afgehaakt. Die staat onder leiding van de geest van de antichrist. Als u Johannes 13 nauwkeurig leest, zult u zien dat Satan zelf zijn intrek neemt in Judas. Vreselijk. Daarmee is Judas een beeld van de antichrist. Die andere 11, de Heer Jezus bereidt ze voor. Hij drukt het keurmerk van een christen op zijn discipelen. Zegt, dit is wie je moet zijn. Wil je mijn missie in deze wereld kunnen doorzetten? Dit is waar het om gaat bij deze workshop. De slotwoorden, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dit moet ons tot in het diepst van ons wezen afhankelijk maken van hem. Want dat betekent als ik in de naam van de Heer een boodschap doorgeef, dat betekent als u in de naam van de Heer Jezus getuigenis geeft en mensen gaan het aannemen, dan nemen ze u aan alsof u de Heer bent. Dit is eigenlijk wat hier staat. Dat moet ons heel klein maken, want anders zullen we ons gaan verheffen. Dat is wat Jezus ook doet in deze gelijkenis. Ons heel klein maken, ons naar dat innerlijk faillissement brengen. Ons naar dat punt brengen van, jij kunt het niet, maar ik wil het door jou doen. Maar dit is ontzagwekkend wat Jezus hier zegt. Als wij zijn woord spreken, dan is dat zijn woord dat wij doorgeven. En als mensen Jezus gaan ontvangen door het getuigenis van de gemeente, ontvangen ze de Vader. En dat moet ons tot in het diepst van ons wezen oproepen om te zeggen, Heer Jezus, maar hoe wilt u dan dat ik in het leven sta? Als dat is wat u door mij heen wilt doorzetten, als u van mij een vertegenwoordiger wil maken hier op aarde, druk dat keurmerk op mijn leven. Toon mij dan hoe u wil dat ik in dit leven hier nu sta. En Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. De Heer zegt hier dit, als ik jou zend in mijn naam en onder mijn gezag en met mijn woord en je gaat naar anderen, dan representeer je mij. En als de mensen jouw boodschap aannemen en ontvangen, dan ontvangen ze mij. En als ze mij ontvangen, dan ontvangen ze mijn Vader. Dat is waar het hier om gaat in Johannes hoofdstuk 13. En de Heer Jezus geeft hun een levende gelijkenis die ze nooit meer zullen vergeten. Ik denk dat dit een avond is geweest die Petrus nooit meer is kwijt geweest. Nooit meer is kwijtgeraakt. En dat het tot op het laatste moment toen hij pak een beet in 64 na Christus door de hand van Nero, de waanzinnige keizer in Rome, ondersteboven is gekruisigd. Dat hij tot op het laatste moment teruggedacht zal hebben aan die avond. Dat de Heer Jezus de bediende doek nam, zijn voeten waste. Hoe zien nu deze mensen eruit? Ik denk dat je tenminste 3 keurmerken kunt noemen. Ze vormen er eigenlijk 1, maar je zou het in 3 stukjes kunnen onderverdelen. Hier is het eerste deel van het keurmerk van een christen. Ze beseffen wie ze representeren. Ze beseffen wie ze representeren. Vers 3, de Heer Jezus, hij stond, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God weer heen ging. Oké, leerlingen van Jezus, discipelen van Jezus, Gods kinderen die in de voetstappen van Jezus gaan, weten wie ze representeren. Ze weten dat Jezus hun Heer is, ze weten dat Jezus de koning is en de komende koning is. Ze weten dat hij de schepper van hemel en aarde is. Ze weten dat hij aan het kruis is gestorven. Dat hij daar het losgeld betaald heeft. De losprijs voor uw leven betaald heeft. Ze weten dat hem alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven. Ze weten hij is de zoon van God gezeten aan de rechterhand van de Vader. En zijn missie zet hij door vanuit de gemeente. Door mij, door de gemeente. Onder leiding van de Heilige Geest. Ze weten wie ze representeren. Dit is zo belangrijk. Als u op straat een interview zou houden en u zou aan de mensen vragen, wie is de Heer Jezus? Dan zult u allerlei antwoorden gaan krijgen. De een zal zeggen, ik weet het eigenlijk niet. De ander zal zeggen, hij was een religieus leider. En weer een ander zal zeggen, hij was een martelaar. Weer een ander zal zeggen, het klopte niet wat hij allemaal bracht. Hij is gestorven aan zijn eigen misleidingen. Totdat u de persoon tegenkomt en zegt, Jezus is mijn verlosser. Hij is de Zoon van God. Hij is voor mij gestorven aan het kruis. Dan weet u onmiddellijk dat u te maken hebt met een wedergeboren kind van God. Dit is het eerste keurmerk van een christen. Ze weten wie ze representeren. Johannes de Doper wist voor wie hij de weg bereiden was. U weet het waarschijnlijk wel, maar toen hij de Heer Jezus zag komen naar hem toe. Dit is wat hij zei toen hij Jezus zag komen. En u kunt het denk ik bijna met mij meezeggen. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de Doper wist wie hij representeerde. Toen de Heer Jezus aan Petrus vroeg, Petrus, wie zeg jij dat ik ben? Is dit het antwoord van de Heer Jezus? En u kunt het waarschijnlijk ook meezeggen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De gemeente wist wie Jezus was. Toen Jezus zijn discipelen vroeg om naar de berg Tabor toe te gaan, om daar het zendingsbevel in ontvangst te nemen, begint dat gedeelte met die woorden. En Jezus trad naderbij, naar zijn discipelen, daar op die berg Tabor, daar in die stilte. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarna komt het bevel, ga. Maak discipelen onder alle volkeren. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Maar dit is waar het begint. De volmacht die ze krijgen komt van degene die alle macht is gegeven. Ze weten wie ze volgen. Ze weten wie ze representeren. Dit is zo belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat vele christenen, en ik hoop dat u dat allemaal ook hebt, dat ze een visje achter op de auto hebben geplakt. Terwijl een visje achter op uw auto doen. Weet u wat het visje betekent? Het is een anagram. Er staan een aantal letters. De I, de X, de T, de Y en de Zeta, Griekse letters, mag u weer vergeten. In het Grieks staat er dit. Dat is goed zo nu en dan als voorganger even te laten weten dat je ook Grieks kunt. Dus dit is even zo'n moment. In het Grieks staat er dit. De betekenis van ichthus, dat is vis in het Grieks. Jezus Christus Theou Vios Soter. Dan weet u nog niks. Dit is wat het betekent. Jezus Christus, Zoon van God, red. Dit is de vroege belijdenis van de christenen. Als ze over straat liepen en niet zeker wisten of degene die ze tegemoet kwamen ook christen was, tekenden ze snel een visje in het zand om het ook weer snel weg te vegen. Als u ooit in Rome bent geweest en daar in de catacomben hebt gekeken, zult u regelmatig daar het ichthusvisje tegenkomen. En daarmee gaf men aan, ik weet bij wie ik hoor, over hem. Jezus, de Zoon van God die mij heeft gered. En weet u, en ik hoop dat u het ontzagwekkende van het moment pakt. Daar zijn ze bij elkaar. Ze vieren het paasfeest. In gedachten denken ze terug aan de bevrijding uit Egypte. Hoe door Gods machtige hand ze mochten wegvluchten, mochten weggaan om God te gaan dienen in het beloofde land. Dat is waar ze aan denken op dit moment. Hoe God zo machtig gewerkt heeft. En dan staat daar de Heer Jezus, de Zoon van God, wetende dat hem alle macht is gegeven. En hij legde zijn klederen af en hij nam een linnen doek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmede hij omgord was. Dit is onze Heer en Heiland en dit is onvoorstelbaar. Zo hoog en zo diep buigt hij. Hier is de Zoon van God die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Dienstknecht werd, het Lam van God werd en tot in de dood ging voor u en voor mij. En op dit moment, de schepper van hemel en aarde, die sprak en het was er, doet het minste van het minste werk. De Israëlieten mochten dit zelfs niet eens doen. Dit was iets wat de slaven deden, de voeten wassen van de ander. En Jezus deed dat. En daarom het tweede kenmerk van een christen. Dit is zo belangrijk. Als u als gemeente wil gaan groeien in diepte, in breedte, alle kanten uit. Tweede kenmerk. Gods kinderen buigen dienend voor de mensen en ze doen dat met blijdschap. Vers 14. Indien nu ik, uw Heere en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Dat is ons probleem, hè? We weten het wel, we doen het zo weinig. We weten dat we de ander moeten dienen, maar we zien veel liever dat de ander ons dient. We weten dat Jezus het voorbeeld gaf, maar vinden het zo moeilijk om in zijn voetstappen te gaan, om werkelijk te buigen voor die ander, werkelijk onze eigen positie te verlaten, werkelijk af te zien van onze rechten, werkelijk te zeggen, joh, misschien heb ik wel gelijk, maar dat is niet waar het om gaat. Ik wil jou eren, ik wil jou dienen, ik wil jou hoger achten dan mijzelf, omdat de geest van de Heer Jezus in mijn leven woont. En ik weet dat als ik hem vertegenwoordig, ik ook dit keurmerk moet tonen. Ik wil jou dienen. Jezus zegt, als je mij wil representeren, buig dienend voor de mensen. En weet u, als de Heer Jezus dit zegt, en we zouden op een of andere manier een korte blik mogen hebben in de harten van de discipelen, dan denk ik dat we zouden zien dat dit wel heel ver van hun vandaan stond. Om te buigen, om te dienen. Niemand wou die bediendendoek pakken, niemand. Er was een hele hoop gebeurd in die week die achter hun lag. Even daarvoor werd Lazarus teruggeroepen in het leven. Machtig moment. De intocht in Jeruzalem was geweest. En nu vanavond is het de 14e Nisan. Paasmaaltijd wordt gevierd. Een geweldig nationalistisch feest in Israël. En de discipelen waren bezig met hun eigen positie. Maar net even daarvoor was er iets heel verkeerds gebeurd, denk ik. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, die van de Heer Jezus de bijnaam krijgen van Boanerges, zonen des donders, en donderstenen waren het, hadden aan de Heer Jezus gevraagd, mogen wij straks in uw heerlijkheid aan de linker en de rechterkant zitten? En de moeder heeft het waarschijnlijk ook nog een keer gevraagd voor haar zonen. Dat is wat moeders doen voor kinderen. En de reactie van de discipelen is dat ze simpelweg kwaad zijn op Johannes en Jacobus. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Hoe kun je dit vragen? Misschien hebben ze wel gezegd, jullie snappen het echt niet. Dat jullie die positie zo begeren. We moeten toch elkaar dienen. Ik denk dat in hun hart heel wat anders leeft. Ik denk dat ze in hun hart zoiets hadden, ik word gepasseerd. Want ik wil die positie die Johannes en Jacobus hier opteren. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. En dat staat zo dwars. Hoe wij gewoon zijn met elkaar om te gaan. Dit is wat Jezus zegt. Jezus riep hen, zijn leerlingen, die het keurmerk moeten tonen van vertegenwoordigers van hem. Jezus riep hen bij zich en hij zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit keurmerk hebben wij van nature niet. En als God met zijn genade komt, kan ik dit niet. Wij kunnen dit niet van nature. Als ik in het pastoraat met mensen spreek, kom ik zo vaak tegen dat dit iets is wat wij simpelweg niet doen. Heel simpel, in heel veel huwelijken ontstaat de spanning omdat de partners niet bereid zijn elkaar te dienen. Ik ben met jou getrouwd, want jij moet mij dienen. Terwijl ik denk dat het huwelijk hieruit bestaat. Ik wil dat jij gelukkig bent. Ik wil jou dienen. Ik wil jou gelukkig maken. Ik ga op de plek staan die God mij heeft gegeven. En vanuit die positie ga ik jouw voeten wassen, ga ik jou dienen. En als allebei de partners dat zeggen, dan zal een huwelijk altijd, denk ik, gezegend zijn en gelukkig zijn. Gemeentes, hoe gaat het in de gemeentes? Heel vaak als er spanningen zijn in de gemeente, heeft dat hiermee te maken dat mensen zich op hun positie terugtrekken. Ik heb gelijk. Ja, kan wel zijn, misschien hebt u wel gelijk, maar is dat zo belangrijk? Dat is wat Jezus van ons vraagt en van nature vinden wij dat zo moeilijk. Als ik u zou vragen, houdt u van sporten? Dan denk ik dat sommigen zullen zeggen, ja, ik kan er uren naar kijken. Als ik u zou vragen, houdt u van dienen? Dan velen zullen zeggen, ja, ik kan mij uren laten bedienen. En ik denk dat als wij simpelweg ons voornemen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat dat keurmerk van u in mijn leven zichtbaar wordt. Ik wil de ander gaan dienen. Dan valt er een last van uw schouders af. Niet langer gaat het om uw gelijk. Niet langer gaat het om uw positie. Niet langer gaat het om uw eer. Niet langer gaat het om, wat zullen de anderen wel niet van mij denken? Maar stelt u de vraag, Vader, als ik dit doe, eer ik u dan? Leef ik dan ter ere van uw Zoon? Toon ik dan het keurmerk van een christen aan de mensen in mijn omgeving? En ik denk zo dat we in het begin van dit nieuwe jaar simpelweg elkaar moeten oproepen. Laten we elkaar gaan dienen. Vaders, dien je kinderen. Kinderen, eer je ouders. Echtgenoten, dien elkaar. Muzikanten van de gemeente, dien de gemeente. Werknemers, dien uw werkgever. Werkgevers, dien uw werknemers. Toon daarmee het keurmerk van een christen in uw leven. En de Heer Jezus zegt, zalig ben je en zalig zijn is simpelweg gelukkig naar hemelse maatstaven. Gelukkig ben je als je dit weet en het ook gaat doen. Het ook gaat toepassen. Wij dienen, Steve Jurgen schreef ooit eens, wij dienen anderen, houden van hen, zorgen voor hen, omdat dat normaal is voor mensen die vol zijn van Gods geest. Wij zijn christen. Christus was de dienstknecht bij uitstek. We kunnen niet anders dan dienen, omdat de geest van de dienstknecht ons hart heeft gevuld. Als wij dienen, zijn wij gewoon wie wij door wedergeboorte zijn geworden. Derde, in het laatste keurmerk van een christen. Ik noem het u even, dan lezen we de tekst erbij en dan wil ik het u graag uitleggen. Derde kenmerk, ze buigen schuldbeleidend voor God tot zijn glorie. Vers 8, als u de Bijbel nog open hebt, vers 8. Vers 8, Johannes 13. Vers 8, Jezus antwoordde hem, Petrus, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein en gijlieden zijt rein. Petrus is zo herkenbaar, hè? Ik kan mij vrij makkelijk aan deze broeders spiegelen. Zo herkenbaar. Hij ziet wat Jezus doet. Hij ziet die levende gelijkenis, die workshop die Jezus hier geeft. Hij gaat er dwars doorheen fietsen. Zegt, Jezus, niet aan mij. Dit is de omgekeerde wereld. Dat voelde hij wel aan. Ik wil niet dat u mijn voeten wast. Gewoon een stuk trots ook van Petrus. Hoor. Maar ik wil niet dat u mijn voeten wast. Hoe reageert de Heer Jezus? Zo reageert hij niet. Hij zegt niet, kom op Petrus, je bent nu bezig om mijn workshop te verpesten. Doe nou even mee. Maar zo werkt het niet. Ik wil jou wat leren. De reactie van de Heer Jezus is deze. Zei Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, heb jij geen deel aan mij. Even heel scherp neergezet. Daarmee wordt Petrus op hetzelfde niveau geplaatst als Judas, die geen deel had aan Jezus. Dit is wat Jezus hier zegt en we moeten begrijpen wat hij hiermee bedoelt. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, heb jij geen deel aan mij. En dan, Petrus eigen, gooit hij het onmiddellijk over een andere boeg. Oké, dan niet alleen mijn voeten, mijn handen en mijn hoofd. Blijft u erbij? Dan zegt de Heer Jezus, dat is niet nodig, Petrus. Want je bent rein door het woord dat ik tot jou gesproken heb. Wat betekent dit nu? Wat wil de Heer Jezus hier nu zeggen? Als het derde keurmerk van Gods kinderen. Wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen? Waarom zegt hij tegen Petrus, als ik jouw voeten niet was, heb je geen deel aan mij? Wat betekent dat de Heer Jezus zegt, je bent rein door het woord dat ik tot jou gesproken heb? Oké, dit is wat ik denk dat het betekent. Als wij door het ontvangen van de Heer Jezus, door de wedergeboorte heen, nieuwe mensen zijn geworden, dan zijn wij rein. Zonder vlek, zonder rimpel. Wij zijn volkomen rein. Maar door onze wandel hier op aarde, door de dingen die we doen, door de dingen die we laten, zal onze wandel steeds vuil zijn. Hebben wij het nodig om ons door de Heer Jezus dagelijks te laten reinigen, mag ik het zo zeggen, van de dagelijkse zonde die we elke keer weer opdoen. Johannes zegt het in de eerste brief als volgt. U moet dit pakken voor uw leven. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik denk dat dit is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Als jij opnieuw geboren bent, ben je zonder vlek of rimpel, geheel rein en machtig. En u moet dat weten, als u voor de Vader bent, zonder vlek, zonder rimpel. Zo ziet de Vader u aan. Maar u hebt het nodig om dagelijks te zeggen, Heer Jezus, ik weet dat u mij gereinigd hebt. Maar de dingen waar ik vandaag in gestaan heb, hebben mij weer vuil gemaakt en ik belijd dat. En dit is het derde keurmerk van een christen. Hij zal dagelijks zijn hoofd buigen, zijn handen vouwen en zeggen, Heer Jezus, ik heb het nodig dat u mij reinigt van de dingen die vandaag zijn misgegaan. Wilt u mijn levenswandel reinigen? Wilt u mijn voeten wassen, Heer Jezus? Doet u dat niet, dan zult u merken dat er steeds meer verwijdering komt tussen uw hemelse Vader en u. Als u dat gaat nalaten, zult u merken dat u zichzelf steeds meer gaat verheffen. Want het is heel wat om elke keer weer te zeggen, Heer Jezus, ik buig mij. Ik heb gezondigd. En het uit te spreken, bij namen te roepen, te noemen wat u gedaan hebt. Peter zegt, nou. En Jezus zegt, als ik dat niet bij jou mag doen, heb je geen deel aan mij. Dit is zo belangrijk. Ik weet dat op dit moment ook in Nederland er stromingen zijn waar men leert dat je je zonde niet meer hoeft te belijden, want je staat in de vergeving. En ik denk dat deze stroming geweldig veel verwarring brengt. Zij zien niet het verschil tussen het rein zijn door het bloed van Jezus en de dagelijkse reiniging die wij nodig hebben. Maar weet u, die dagelijkse reiniging betekent ook dat u zich dagelijks klein maakt. En dagelijks vraagt Heer Jezus, wilt u mij reinigen? Ik probeer het samen te vatten. Als u zegt, ik wil in het nieuwe jaar dat voor ons ligt de Heer Jezus vertegenwoordigen. Ik wil zijn missie die hij begonnen is doorzetten. In de zin van dat ik ga getuigen van wat hij heeft volbracht. Dan is dit wat de Heer Jezus van u vraagt. 1. Weet wie je representeert. 2. Buig dienend voor de mensen en doe dat met blijdschap. Zult u merken dat de vreugde komt als u mensen gaat dienen. En het derde is, we buigen ons hoofd schuldbelijdend voor God tot zijn glorie. En we gaan daarmee door totdat Jezus terugkeert. Tot het moment dat zijn glorie zichtbaar zal worden hier op aarde. Mag ik u vragen, is het uw verlangen om het keurmerk te tonen aan deze wereld? Het keurmerk van een christen. Bereid om hem te representeren hier op aarde. Bent u bereid om de ander te dienen? Bent u bereid om dagelijks in uw bovenkamer te gaan en te vragen, Heer Jezus, wilt u mijn voeten wassen? Ik wil zo graag deel hebben aan u. Amen. We willen zo dadelijk met elkaar een moment van gebed nemen. We gaan eerst met elkaar een prachtig lied zingen. Ik heb begrepen dat het ontstaan is tijdens de opwekking in Wales. Liefde was het, onuitputtelijk, opwekking 400. We gaan het met elkaar zingen. Opwekking 400, liefde was het, onuitputtelijk. Met elkaar een moment van gebed nemen. Laten we de Heer danken. Laten we ook bidden dat we hem echt mogen tonen in deze wereld. Echt het keurmerk van hem mogen laten zien in deze wereld. Van elkaar mogen houden, elkaar mogen dienen. Dat we onze schuld ook belijden, elke keer weer. Laten we ook een moment nemen van voorbeden. Ik heb begrepen dat er toch een ernstig zieke in uw midden is. Dus laten we ook voor hem en voor zijn ouders bidden. Voel u vrij om een dankgebed uit te spreken en een gebed van voorbeden.
zie ook maar uit als ik terugkom weer. Schep hem ook ja, volmaakt als een. Amen. Vader, ik wil danken voor het stuk wat we ook hebben behandeld vanavond. Heer, waarin u ook laat zien, Jezus, dat u eigenlijk alles omkeert. Het verbaast me zo telkens weer als ik dat soort stukken lees, dat u zo significant anders bent dan ons. Dan wij, Heer, dat we van u zoveel kunnen leren in hoe u dienend ging staan tegenover die mensen. Zelfs al wilden ze dat niet en werd u misschien een ander gedragen, Heer. Dat u alsnog uzelf klein maakt en daarmee leert om hetzelfde te doen. Ik denk dat het ons hele leven duurt, Heer, om te leren van u. Waarom u dat deed, Heer, hoe u dat deed, Heer, maar ik wil vragen of u ons daarin wil helpen. Om het inderdaad niet alleen te weten, want het is ook zo makkelijk, maar om het ook echt te doen en het verlangen te hebben om te doen. Als ik niet bij mijn eigen hart kijk, dan vraag ik me soms zelfs af of ik echt bereid zou zijn om in het uiterste geval misschien zelfs te sterven voor anders zoals u dat deed. Ik denk dat het diepste is wat u gedaan hebt en daar wil ik ook voor danken. Dat is zo onbegrijpelijk groot. Ik wil u alleen maar voor danken, zonder dat we misschien zelfs goed beseffen. Heer, dank u wel.
Vader in de hemel, ik wil u danken, loven en prijzen. Heer, en ook heerlijk dank u wel voor uw liefde in uw Zoon Jezus, die u gaf als een zoon over de grote zonde. We danken u, Heer Jezus, voor uw liefde, en dat u ons wijze hebt, Heer. Ook het woord van vanavond is een gevolg op het woord van vanmorgen. Heer, dat we u dienen moeten en ook leiden moeten. Heer, dat we u ook trouwen toezeggen moeten wie u bent. En uw grote woord, Heer, want daar gaat het om. Dat de zielen gered mogen worden voor de eeuwigheid. Want wij zijn de gemeente die achterblijft. U bent in de hemel, u bent onze helper en onze redder. We danken u voor, Heer, en we willen u ook bidden voor Matthijs. Bijzonder op het tijd zijn we trouwen nu ook voor uw troon en later. Heer, we weten niet de bedoeling wat het is, maar we weten wel dat u ook genezen kan. Heer, en daarom willen we bidden en vragen en willen u zeker genezen van ons veranderen. Wil u zo met ouders zijn, de broer en de zuster en de heen. Heer, wil u hen omringen met uw liefde, genade en kracht. Wil u hen zegenen, Heer, wil u zo de gemeente zegenen. Dat ook ieder van ons een getuige mag zijn. Heer, dat we wij recht tegenover u kunnen staan. Ook wat de broeders en zusters zijn, dat we wij niet tegen elkaar hebben, maar u te mogen leren dat in u te mogen brengen. Verwijs u, Heer, onze God, Vader, Zoon en Geest en Heer. Amen.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u toen de voeten van uw discipelen waste. En dat u ons nog steeds dagelijks wilt reinigen. Van de zonden die aan ons kleven. En dat u elke keer weer tegen ons zegt: Zoon, dochter, je zonden zijn vergeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u door uw geest ons elke keer ook weer overtuigt van zonde, maar ook van gerechtigheid en van genade en van liefde Vorm ons, Heere Jezus, zodat wij u mogen tonen in deze wereld. Wie u bent, wat u volbracht hebt aan het kruis. Geef Heer dat we u niet voor de voeten lopen. Dat we u in de weg staan door ons onderling gekibbel soms. Leer ons om elkaar te dienen. Want de missie die u aan de gemeente hebt gegeven is zo hoog. Dat als mensen door ons heen uw woord horen. Ze uw woord horen. En als ze ons ontvangen in uw naam, zij u ontvangen. Heer Jezus, dat moet ons zo klein maken van binnen en ons zo doen uitstrekken naar de kracht van de Heilige Geest. En ons zo doen uitstrekken naar elkaar, dat we eendrachtig in de gemeente voor u mogen staan. Zonder enige schrik voor de dreigingen van de tegenstander. Vader, sterk ons op die weg. Help ons, Heer Jezus, en dank u wel voor wie u bent. De Zoon van God, de Redder van ons leven. Uw naam zij geprezen. Amen. Amen. Het slotlied dat we met elkaar gaan zingen is opwekking 249. Heer, wat een voorrecht. U kent het lied. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Dan willen we de zegen ontvangen en dan dit lied met elkaar zingen. Ja, we willen heel graag de zegen ook meenemen naar huis. Ga dan heen en ontvang Gods zegen en draag die zegen uit in uw omgeving. De genade van de Heere Jezus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen in Jezus' naam. Amen. Heer, wat een voorrecht.